Goedemorgen iedereen. Dus ik ben Lucas Verhagen van de Federale Gerechtelijke Politie. Ik ga even uitleggen hoe dat de structuur van de politiediensten hier in België werken. Dus we hebben de lokale politie en de federale politie. De lokale politie, dat zijn die mensen dat u elke dag op straat ziet patrouilleren. Het zijn ook degenen die bij jullie, in dit dat er een diefstal is, verkeersongeval, dat de vaststellingen komen doen. Zij maken dan ook een procesverbaal op, dat dan verder doorgestuurd wordt naar het parket, maar ook kopies naar de verschillende centrale diensten. Dat is wat dat de lokale politie betreft. De federale politie is in feite een politie met enorm veel steundiensten. In die zin, je hebt daar verschillende directies, onder andere zowel voor logistiek, administratie. Je hebt een andere centrale directie die meer steundiensten geeft, zoals de cavalerie, helikopter, hondenbrigade. Dat zit daar allemaal in. En dan heb je een derde pijler, en dat is dan de pijler van de gerechtelijke politie. Binnen die gerechtelijke pijler hebt u weer al twee verschillende richtingen. U hebt daar een dienst met allemaal centrale gerechtelijke directies. Ik denk een van de meest gekende centrale directies is degene al wat criminaliteit tegen personen is, met de cel vermiste personen. Dus dat is een centrale dienst. Okay. Binnen die centrale dienst hebt u dan ook de directie bestrijding van criminaliteit tegen de goederen. Je hebt personen, goederen en ook financiën. En binnen de dienst van goederen, daar zit dan de kleine cel kunst en antiek, de cel art. Dus wij houden zich uitsluitend bezig met alle criminaliteit rond kunst, cultuur en antiquiteiten. Wij beheren ook een speciale databank voor alle gestolen kunstvoorwerpen. We zijn ook het aanspreekpunt zowel voor internationale als nationale instellingen. En buiten die centrale directies hebt u dan in elk arrondissement nog eens een grote eenheid met allemaal rechercheurs. In elk arrondissement, dus voorlopig zijn er dat nog 27, zijn er rechercheurs die zich met alle soorten van gerechtelijke dossiers bezighouden. Wij hebben dat nu wel zo kunnen uitbouwen dat we in elk arrondissement een aanspreekpunt hebben. Dus op het ogenblik dat er een kunstdossier is, kunnen wij zeggen, kijk, in Arlon, jongen, we hebben iets voor u, kunnen jullie daarmee werken? Wij geven dan ook ondersteuning. Er zijn maar, enfin, in feite vier, maar er zijn er drie arrondissementen die buiten alle andere dossiers dat zij beheren, dat kan financiële dossiers zijn, of dat kunnen inbraakdossiers zijn. Dus, maar daarbuiten hebben drie arrondissementen constant ook nog één of meerdere kunstdossiers lopen. Dat ze bij alle andere dossiers nemen. Gent heb ik er niet op gezet. Ze hebben maar één dossier lopen en dat is nog altijd het Lam Gods. De rechtvaardige rechters. Dus dat is ongeveer de structuur waarin dat wij werken. Nu gaan we verder doorgaan op hoe dat op centraal niveau hoe dat wij werken. Dus dit is dan ons bureau. Met wat houden wij ons bezig op centraal niveau? Dat is alle informatie dat bij ons binnenkomt, via PV, maar ook via mail, via contacten met collega's, ook in het buitenland, met externe partners en zo. Dus ergens slagen wij al die informatie op. We beheren dat. We doen ook een analyse van als er verschillende PV's binnenkomen, hoe verloopt in feite die diefstallen. Dus daar maken we dan een soort van studie rond, dat we dan achteraf voor onderzoeken kunnen gebruiken. Of waardoor dat we bepaalde feiten kunnen, kan ik zeggen, voorspellen. Maar we kunnen een soort van preventie-mails versturen in de zin van opgelet, jongens, want in die streek is er een verhoging van kerkdiefstal bijvoorbeeld. Dus dat is ergens ook onze taak. Daarnaast doen we dan ook nog eens de technische ondersteuning, bijvoorbeeld een onderzoeker, en dat kan ook lokaal zijn, hè, of federaal. Dus die zitten met een diefstal. Nu, kunstdiefstal is tamelijk specifiek, maar dan is het van, oké, vraag eens aan ons, wat moeten we doen? Want het voorwerp moet geseind worden. Er zijn bepaalde richtlijnen die toch moeten genomen worden. Dus wij geven daar ondersteuning in. Ook bij het terugvinden geven wij ondersteuning. We zien hoe dat we die mensen kunnen helpen. Dan verder doen we ook het beheer van gerechtelijke dossiers, zeker als het internationale dossiers zijn. Dus wij krijgen een kopie. En dikwijls spelen we dan een soort van moderator tussen de buitenlandse politiediensten en de binnenlandse diensten. Ook als het over verschillende arrondissementen gaat, het fenomeen. Dus wij brengen dan al die mensen tezamen. Wij zorgen ervoor dat het ergens allemaal gegroepeerd wordt en gecoördineerd. Zeker als er dan bijzondere opsporingstechnieken aan te pas komen, dan passeert dat automatisch via onze dienst, zodat we niet in het vaarwater geraken of komen van andere dossiers. En verder zijn we ongeveer het nationaal aanspreekpunt voor als er problemen zijn. Dus een dossier komt bij ons. Er is een diefstal gebeurd van een kunstvoorwerp. Okay. Hoe pakken wij dat nu administratief op onze dienst aan? Dus we krijgen een kopie van die PV. We brengen al die gegevens, zowel van het slachtoffer, het feit en al wat dat er rond hangt, in onze databank Artist. Plus het voorwerp. En dat is wel hier in, ik zeg wel, hier in Europa behoren wij daarmee toch wel tot de top met onze databank Artist. Omdat wij kunnen daar alle gestolen kunstvoorwerpen in opnemen. Ook een buitenlandse politiedienst of Interpol, die kunnen aan ons vragen van neemt die voorwerpen in jullie databank mee op. Dus dat wordt daar allemaal gestockeerd. Ik zal straks daar een voorbeeldje van geven. Dus dat is al de eerste stap dat we doen. Dan doen we ook nog eens een nationale seining. Dus dat is in het recherche- en informatiebulletin. Okay. Zodat deze seining kan elke politieman consulteren. Dus ik bijvoorbeeld, ik krijg elke morgen alle Belgische seiningen in mijn mailbox. En soms zitten daar dan, dus als het dan over kunst gaat, oké, zetten wij dat daar dan. Als het kan, als de kwaliteit goed is van de foto's en de beschrijvingen zijn tamelijk compleet, dan doen we ook een internationale seining via Interpol. Daarbuiten kijken we ook al eens in de vorm van, oké, dit is nu een voorwerp waar dat ze in het milieu niet onmiddellijk weg mee kunnen. Maar bepaalde voorwerpen, daar is dan de Nederlandse markt iets gevoeliger aan, dus de afzetmarkt zou daar beter zijn. Dus dan geven we ook dikwijls nog eens een seining of een verwittiging naar onze Nederlandse collega's om te zeggen van, jongens, kijk, bij ons is hier zo'n diefstal gebeurd. Jullie hebben daar een markt voor, verwittigt jullie collega's. Ook bepaalde antiquaires zullen dan ook verwittigd worden. Dat is op administratief vlak wat dat er met een dossier van aangifte van diefstal gebeurt. Of dat dat nu kunst, antiek of archieven is, dat maakt niet veel verschil uit. Daarna wordt het dan allemaal nog wel eens gerechtelijk verwerkt, maar dat is dan wel een ander dossier. Dus ik heb het daar juist gehad over onze databank Artist. Dus dat is een databank. Wij gaan daar alle kunstvoorwerpen insteken. En die werkt op een parametrische manier. In die zin, dus we hebben een schilderij. Middelste bijvoorbeeld. Ja. Wij gaan nooit zeggen, ah ja, dat is lijkt zo'n beetje kuifjesachtig. Nee, wij gaan erin zetten wat we zien. Wij zien één persoon. Okay? Dus we klikken één persoon aan. We kunnen ervan uitgaan dat het een man is. Dus we klikken ook een man aan. En zo gaan we verder. Hij heeft een snorbaard, dus we zetten dat daar allemaal op. We zien ook dat er een voertuig op staat. Dus we gaan daar ook voertuig op zetten. En zo kunnen we een combinatie maken van ongeveer 64.000 items. Okay. Zo brengen we dat in. Op het ogenblik dat we dan een foto of een voorwerp bij ons krijgen, dat kan tijdens een huiszoeking zijn, maar dat kan ook een collega zijn die op een huiszoeking staat en aan een telefoon vraagt, hey Lucas, we zitten hier met een voorwerp, die verdachte heeft daar toch geen goede uitleg voor, kunnen we een keer opzoeken in jullie databank. En dan is dat ook voor ons heel gemakkelijk. Dan vragen wij, oké, wat zie je? Ja, zegt hem, ik zie een man. Oké. Dus dat is bijvoorbeeld een schilderij dat hem... Dus, wat zien we? We zien daar een man. Hij heeft een baard. Hij heeft een gesp. Dus we brengen dat allemaal in. En dan zeggen we, oké, go. En dan gaat ons zoekmachine een gans pak resultaten geven. In totaal gaan we hier dus 78 resultaten krijgen. En dan ergens in, daartussenin, zien we dat onze man eruit komt. Dus op zo'n manier wordt er gewerkt. En zo zie je ook nog eens hoe dat het allemaal ingebracht is. Dus één persoon, een man, kalend, en zo verder. Dus zo werkt onze databank. De Fransen hebben een gelijkaardige databank, dat heet Trema, Trema 2 heet dat nu. Dus die werken ongeveer op dezelfde manier. Italië heeft ook een databank, zeer speciaal, moeten echt al... Dat is echt ook een moeilijke om mee te werken, maar die hebben over het miljoen items, gestolen items of verdwenen items, in hun databank zitten. Dus wij hebben er maar juist geen 20.000, de Franse 64.000 voorwerpen. Dus die Italianen zitten wel heel hoog op dat gebied. Nu, Interpol, voor degene die het interesseert. Interpol heeft nu ook zijn website opengesteld. Dus iedereen kan gewoonweg Interpol intikken en daar dan een toegangscode vragen. Je moet gewoonweg alles invullen. Dat komt dan wel even bij ons. Wij controleren of die persoon bestaat en of dat hem niet in een hele circuit zit of dergelijke zaken. Dus wij geven daarna dan terug de toestemming aan Interpol van oké, jullie mogen die mensen ook een toegangscode geven. Opletten voor de Interpol database. Uiteindelijk heeft die ongeveer 34.000 items in hun database zitten. Wat zeer weinig is. Voor iets van 190 leden dat ze maar 34.000 items in hun database zitten hebben. Dus ook wij kunnen niet alles doorsturen aan Interpol. Enkel de waardevolle stukken, moet er dan nog een foto van zijn en een goede beschrijving. Dus ongeveer, in Frankrijk is hetzelfde aantal, wij kunnen ongeveer van een 10% van wat bij ons binnenkomt doorsturen naar Interpol. Nog niet. En dat zal nog niet direct komen, ook niet. Dus zowel technisch als wettelijk zijn er enorm veel problemen rond. Nu, ik heb even aangeduid wat dat een vatting betekent in onze database. Nu, voor documenten is het tamelijk moeilijk. Dus voor documenten vertrekken we, dus je had een schilderij, het kan ook een beeldhouwwerk zijn, dus, maar je hebt dan ook het type boek en document. Ja. Dus als er bij jullie iets gestolen wordt, komt dat waarschijnlijk onder de rubriek boek en document. En daar gaan we dan eerst kijken, oké, wat voor een type van document is het? Wij volgen hier nog altijd een soort van picklist. Okay. Achteraf is het ook gemakkelijk om terug op te zoeken. Dus je hebt financieel, het kan een plankje zijn, het kan een boek of een register zijn. Dan gaan we kijken naar de beschrijving, daar beginnen we al. Dus of dat het een vergulde snede is, het is die rug, of dat die geript is of niet. De taal, natuurlijke vorm, rechthoekig en zo verder. Ook de druktechniek gaan we vermelden. Als we dat binnenkrijgen, hè, wat we niet binnenkrijgen, ook al hebben we een zeer goede foto, en dat we duidelijk zien dat het een document is vanuit de middeleeuwen, dat met de hand geschreven is, Als jullie dat daar niet opzetten, wij gaan het er ook niet opzetten. Hè? Wij gaan enkel overnemen wat dat het slachtoffer erop gezet heeft. Wij gaan zelf geen interpretatie doen. Dat is onze taak niet, dat mogen we ook niet doen. Okay. En dan een beetje over de inhoud. Dus waar gaat die tekst over? Het kan een kaart zijn ook, maar het kan bijvoorbeeld een stuk kadaster zijn. En daarbuiten kunnen we dan ook nog, zeker die stukken uit de middeleeuwen en zo, dikwijls hebben we dan ook nog een tekeningen daarom. Dat kunnen blaadjes zijn, dat kan bepaalde figuurtjes zijn. Dus die gaan we ook nog eens erop nemen. Dit is bijvoorbeeld, in september hebben we deze documenten van Duitsland gekregen. Dus Duitsland stuurt ons die documenten om te vragen, kijk, zijn die bij jullie gestolen? Nu hadden we ergens het geluk, want die verdachte in Duitsland was in 2003 al eens gesnapt geweest. Men die verkocht op dat ogenblik documenten gestolen uit het episcopaat van Luik. Dus hebben we onmiddellijk gedacht van, zouden we eerst niet bij Luik proberen, bij het episcopaat, of dat die documenten ook niet van hun zijn. Oké, ze hebben daar opzoekingen moeten doen, want dat is natuurlijk niet zo evident van zomaar te zeggen uit welk registerboek of zo komt dat. Maar inderdaad, dus die voorwerpen waren gestolen in Luik. Maar u ziet, het is niet zo evident. Wij hadden nu geluk, maar anders, waar moeten we met dit probleem aankloppen? Hoe kunnen we dat terugvinden? Dit is een beschrijving hoe dat het opgenomen is in onze databank Artist van een document. Dus u ziet algemene kenmerken, het materiaal, papier of karton. Het kan ook bijvoorbeeld gewoonweg een koperplaat zijn, hè? Dat geëtst is of zo. Ook de kleur gaan we vermelden. En dan ziet u ook bij beschrijvende elementen, dus u ziet dat daar twee personen op staan, dat daar ook een paar dieren op staan. En zo. Dus dat brengen we allemaal in. Maar u moet het ons wel aangeven. Anders wordt het voor ons wel moeilijker. Enfin, u moet aan, niet die personen, die kunnen wij ook zien. Maar dat het bijvoorbeeld met de hand geschreven is of zo, dat moet u ons wel zeggen. Welke taal dat het is, als het kan, zegt ons dat ook. Waar dat het over gaat, dat wel. Wat we zelf kunnen... Dus de beschrijvende elementen, die kunnen wij zelf inbrengen. Omdat wij de vraag stellen, wat zien we? En dat zijn tamelijk neutrale voorwerpen en namen dat we dan zien. Dit is een ander voorbeeld. Ik moet zeggen, in onze databank, ik heb even gecheckt, daar zitten maar 87 voorwerpen in. Van 34 feiten. Dus enorm veel komt er bij ons qua archieven zeker niet meer. Dit is ook zo een vraag vanuit Oostenrijk. Om te vragen, is dat gekend bij jullie? Geluk, ik heb niet ver moeten zoeken, want de Italianen hadden direct gezegd van, het komt ons bekend voor. Maar anders, oké, als niemand het weet, ik denk dat ik het aan meneer Velle dan zal moeten vragen van, meneer Velle, kunt u dat bij uw medewerkers uitzetten? Ja. Dus maar zo krijgen we die dan binnen, hè. Dit zijn enkele voorbeelden die opgenomen zijn in onze database. Dus daar kan daar echt van alles tussen zitten. Er kunnen ook tekenplanken tussen zitten, van stripverhalen en zo. Een beetje alles. Zo, dat is wat de database Artist betreft. Dit is dan een nationale seining, die elke politieagent 's morgens kan zien. Okay. We gaan verder op de schilderij. Dus dat is één diefstal. Voor Interpol kunnen er maar twee voorwerpen geseind worden. En dat is nummer 2 en nummer 7. Al de rest is van slechte kwaliteit. Wij nemen dat op als referentie ook nog. Omdat je weet nooit dat we aan de hand van bepaalde schaduwen toch nog op iets vallen. Okay? Maar internationaal kun je dat niet kwijt. Nummertje 1, die kartel, is ook wel een prachtige foto. Het grote probleem van zo'n kartel zijn er honderden gemaakt. Dus dat is geen uniek stuk. Interpol gaat dat ook nooit opnemen. Je hebt veel te veel problemen. Als er ooit ergens zo'n kartel op een openbare verkoop komt, krijgen we onmiddellijk contact van, we hebben zo'n kartel gezien in dat veilinghuis in Zwitserland. Oké, die verkoop moet stopgezet worden. Het slachtoffer moet gecontacteerd worden, want die moet dan zijn kartel kunnen herkennen. Het is aan die kartel weer al niet. Dat brengt te veel problemen mee. Dus dat wordt ook niet gedaan. Tenzij dat dan die kartel ergens van achterop staat van, ja, die reparatie kun je goed herkennen, en je hebt een foto of geen foto, hè, maar bepaalde beschadigingen of restauraties kunnen ook een teken zijn van een uniek stuk. En dat is dan wel, dan wordt het wel ook doorgegeven. Anders wordt het zeer moeilijk. Zoals bijvoorbeeld dit slachtoffer, dus dat is een slachtoffer geweest van een schilderijtje. Daar mankeert niks aan op het eerste zicht. Nochtans, kijk goed naar die dame haar arm. Dus die eigenaar had wel een foto genomen van die arm, omdat daar een stukje verf af was. Ook als u een restauratie doet, u gaat dat altijd terugzien. Moesten daar een gans pak kopies van gemaakt zijn, dan zou dit schilderij wel een uniek stuk zijn, vermits dat daar juist op die plek een beetje verf af was. Dat is wel belangrijk. En voor een schilderij, ook voor beelden, de achterkant is even goed als de voorkant. Het gebeurt al eens dat, zeker bij waardevolle schilderijen, en de Italiaanse douane kan er wel meespreken, de schilder met waterverf gewoonweg iets anders op het echte schilderij. En dan sturen ze dat door, kan dat getransporteerd worden. Nu, de douane in Italië, die kregen ook zo een zeer modern schilderij. De kader was wel een beetje ouder, maar bon, dat passeert nog. Maar dan was er toch een douanier die keek de achterkant en die zegt van, zo'n moderne schilderij op zo'n oud, dus dat was op populier, dat is toch al een paar honderd jaar oud, dat kan niet. Gewoon door de achterkant te bekijken, heeft hij gezegd van, hier klopt iets. En inderdaad, als ze dan die waterverf eraf namen, zat daar wel een zeer waardevol renaissance schilderijtje onder. Voor België heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, dus de dienst technopreventie, een soort van fiche opgemaakt. Dit is voor alle kunstvoorwerpen. Minder geschikt voor archieven, maar ik geef het toch maar mee. Dit is een fiche waar dat dus alle items van beschrijvingen instaan die nodig zijn om een voorwerp te kunnen identificeren. Dit is opgemaakt aan de hand van de ID-norm. Dus dat is een norm die zegt aan welke voorwaarden dat een voorwerp moet voldoen om geïdentificeerd te worden. Dus dat is zowel hoogte, gewicht voor sommigen, breedte, materiaal dat er gemaakt is, ouderdom, de inscripties dat erop staan en dergelijke. Dus dat kan zowel door particulieren gebruikt worden als door antiquaires. Want dat is het grote probleem. Het is al iets beter, maar wij zitten nog altijd maar met iets van een 35% van de voorwerpen dat wij kunnen opnemen in onze nationale database. Gewoonweg omdat er geen beschrijving is En zeker geen foto's. Dat is niet evident.
U legt dus heel veel nadruk op die beschrijvingen.
Ja.
Maar ik vraag me de ontwikkeling van de techniek zoals de digitale vergelijking.
Ja.
Dus dat u foto's krijgt van de slachtoffer. Kijk, dit is mijn schilderij. Ja. Wordt gedigitaliseerd. En ik zou zeggen, ja, is het dan niet
simpel? Ja, absoluut. Zeker voor de moderne werken, want... Ja. Die lijnen en cirkeltjes, dat is niet zo evident om die allemaal te beschrijven. Het grote probleem is dat die techniek nog niet 100% correct werkt. Dus de Franse politiediensten werken daar al mee. Klopt.
Ja, want met misdaden
doet het ook. Ja. Ja.
De compositie,
ja.
Legt die dan naast de databank scans van...
Mm-hmm, ja, dat klopt. Maar voor... Ook de Fransen zeggen ook, het werkt niet volledig. Dus het systeem van parametrische opzoekingen geeft betere resultaten dan die digitale vergelijking. Dus voor kunstvoorwerpen is het echt nog niet... absoluut niet. We hebben ook... Dit jaar is er dus een vertegenwoordiger van zo'n systeem bij ons ook geweest en heeft het zelf ook moeten toegeven. Plus, financieel... We moeten jaarlijks, ik dacht dat we iets van een 80.000 euro jaarlijks aan het brevet moesten betalen. Zonder dat het geïnstalleerd was. Dus de installatie zelf was iets van een 200.000 euro. Dan jaarlijks nog eens 80.000 euro. Voor een fenomeen, vergeet niet, dus kunst en antiek, en ik denk dat meneer Velle dat ook wel weet van zijn archieven, het is geen prioritair fenomeen, hè. Nog voor de parketten, nog voor de politie. Die reactie dus. Dat krijgen we in België absoluut er nog niet door.
Maar u geeft het wel een toekomst?
Binnen een paar jaren zeker. En als er dan een paar andere firma's op de markt zijn die ook zo'n systeem hebben, dan zal de concurrentie iets beter zijn. En is het misschien betaalbaar voor ons. Maar nu zeker niet. Dus daarom vragen wij nog altijd, alsjeblieft, geef maar een degelijke beschrijving door, anders komen we er niet. Nu zitten we met een ander probleem. Dat is natuurlijk de aangifte van een feit. Het is al niet gemakkelijk als een kunstliefhebber een aangifte doet, maar ik denk in het... milieu van de archieven, dat het nog erger moet zijn. En dat is wel spijtig, hoor. Want uiteindelijk, op het ogenblik dat je dan toch iets terugvindt, dan is er geen klacht. Of wij doen een opzoeking en we kunnen het ook nooit terugvinden, omdat er geen klacht is. En een ander probleem is ook al de tijd. Wanneer is het juist gestolen? Soms merken jullie dat wel, maar wanneer is het dan gestolen? Dat is ook al niet gemakkelijk. Maar ergens, oké, je doet een aangifte. En je neemt dan de tijdsspanne tamelijk breed. Dat je zegt, oké, het is van dan tot dan. Maar je moet altijd zeer consequent zijn en elk feit toch au sérieux nemen. Een ander probleempje... Wat is er juist gestolen? Als u een volledig dossier uitleent, u kent niet elk document dat daarin zit. Er is een document verdwenen, oké, maar uit welk? Zeer moeilijk altijd om dat dan aan te geven. En dat geeft dan bij de opsteller, als u dan toch een PV laat opstellen voor verdwijning of diefstal, dan geeft dat dikwijls bij de opsteller ook een soort van indruk van die een archivaris, hij wil wel een aangifte doen, maar hij weet niet wanneer, hij weet niet wat dat weg is, wat dat erop stond. Dus waarom moet die opsteller van zijn PV daar dan veel tijd in steken? En dan gaat hem ook zijn PV maken 2 of 3 of 6 maanden na uw aangifte, hè? Want hij heeft toch tijd genoeg. Ja, die archivaris zit daar tussen zijn boeken. Het interesseert hem precies niet. Maar die PV, die komt dan ook bij het parket. En het parket zegt van, Ja, maar als ze daar in de bibliotheek daar niet zoveel aandacht aan schenken, omdat ze toch zoveel documenten hebben, kom eens zeg. Willen seponeren dat? Er is niet onmiddellijk een link naar iets anders toe. We gaan het seponeren. Tegen als u dat zeer ernstig opneemt en je zegt, kijk, het heeft een waarde. En het is in die periode verdwenen, maar u ziet ook, dat kunnen we niet. Allee, u moet dat ook motiveren waarom dat u op zo'n manier een aangifte komt doen. En dan zou het best kunnen, als die PV goed gestoffeerd is, door jullie aangifte, dat het parket zegt van, het is misschien toch wel inbelangrijk, doe een keer bijkomend onderzoek. Ziet u? Anders een PV van voorblad en het tweede blad, pfft, dat gaat rap. Wij zeggen, allez, we mogen niet zeggen in de vuilbak, maar met een mooi woord zeggen we dan geseponeerd. Ja. En als jullie iets opmerken van dat verdwenen is, tracht zo snel mogelijk dat ook aan te geven. Wacht niet totdat er het tweede feit gebeurt. Dat is ook een probleem. En ik zal u zeggen waarom. Dit is bijvoorbeeld een dossier 2006 van in Wallonië allemaal kroontjes van heilige beelden die gestolen werden. Eind mei 2006 komt er bij ons op bereel een PV binnen van een diefstal van zo'n kroontje, gebeurd in, we spreken hier over arrondissementen, okay. Dus in het arrondissement Arlon in februari. Okay. Zo'n kroontje, wat denkt u? Dat zal een of andere gamin zijn dat daar iets gestolen heeft, gewoon voor de fun. Wil dat lukken? Diezelfde week komt er vanuit Neufchâteau ook een diefstal, weer een kroontje, maar juist 10 dagen, ook in mei, nog gebeurd. Dan zeg je, tja, is misschien ergens een dorpsgek die met zijn fiets zo al die dorpjes zo'n beetje afgaat en hier en daar een kerk open binnenspringt. Maar dan de week erop, terug een PV, terug Arlon, diefstal, nog altijd in februari. En dan beginnen we wel te denken van, hier klopt iets niet. Hè? Want dat is een fenomeen nog nooit meegemaakt. En nu in één keer krijgen we zo'n paar PV's binnen. Dat klopt niet. Dus al die arrondissementen heb ik dan aangeschreven en ook gevraagd en gebeld van, jongens, kijk een keer in al jullie PV's dat jullie hebben, naar al die kroontjes. En dan, tijdens de vakantieperiode, kreeg ik dan een gans pak PV's binnen. Ik had er dan ongeveer 25 of 30. Ondertussen, Groothertogdom Luxemburg, die hadden ook al een 25-tal feiten. Maar natuurlijk was dat ook weer al het probleem van die PV's. Want meneer Pastoor wou geen aangifte doen van, och, zo'n kroontje, daar staan er nog een paar. Dus in die verhoren laatste dan van dat er een discussie was tussen de voorzitter van de kerkfabriek en meneer Pastoor, die geen aangifte wou geven. Dus dat duurt dan al een paar maanden voordat er een aangifte is. Of er komt een aangifte op het moment dat ze voor een tweede keer slachtoffer geworden zijn. Ja, maar ja, dan zijn we verkeerd bezig. Hè? Dus en dan was het ook van, ja, dat is... Nochtans, het waren allemaal gouden kroontjes, maar sommigen zeiden van... Ja, kan ik gemakkelijk zo nieuw maken met een beetje karton en zo. Dat komt wel goed. Nee, dat komt niet goed. Want al die kroontjes, die komen toch... Allee, een antiquaire kan die voor 250, 500 euro kopen. Hè? Dus dat is heel wat zakgeld voor die mensen hier. En dan heb ik dat eens aan onze analisten gevraagd om daar zowel een tijdslijn als een locatielijn op te zetten. Dus elke kleur is een ander arrondissement. We markeren, daar zijn we van overtuigd, een heleboel feiten. Maar als u dat goed bekijkt, dan ziet u heel duidelijk, als die dief bezig is in Luxemburg, dat is de bovenste lijn, dan komt hij praktisch niet in België. En dan begint hem, zie je, weer al heel duidelijk, dus ergens in het midden die rode lijn. En zo gaat hij op naar boven, naar die blauwe lijn. En dan er begint hij terug. Dus uiteindelijk maakte hij telkens een ganse toer. En hadden we op voorhand al geweten, of vroeger geweten van al die feiten, dan kun je al bijna voorspellen, we moeten daar opletten, want hij gaat daar nu toeslaan. En ik ben ervan overtuigd, verschillende archiefdieven werken op dezelfde manier. En die houden zich niet alleen voor de plaatsen hier in België zich mee bezig, maar ook in Frankrijk, Duitsland of Nederland. Dus bepaalde personen, ik denk dat die zaak nu nog in Luik aan het lopen is voor de rechtbank, die reisden, je had geen vaste verblijfplaats, maar die reisde praktisch gans West-Europa af. Die logeerde op hotel en die deed dan zo de verschillende archieven aan. Dus als wij op voorhand al kunnen zeggen van, jongens, let daar voorop, want hij is in Luik gepasseerd, het zou waarschijnlijk nu in Louvain-la-Neuve zijn of hier in Brussel. Als we dat kunnen zeggen, dan zijn we correct bezig, denk ik. Zeker. Want dat zijn stukken die tot openbare domeinen behoort. Dus het blijft een even te dagen van nu. Hè. Allee. Van, ja. Ja, waarom niet? U hebt dat nu ontdekt. Oké. Okay. U kunt daar nog altijd aangifte van doen. Zeker. Ja. Nee. Omdat het waren allemaal pv'tjes van maximum 2 bladzijdes. En vermis dat dan zo laat ook altijd gesignaleerd werd, was er geen enkel parket die bereid was om dit dossier te draaien. Het is het parket dat moet bereid zijn. Wij zitten ook op een centrale dienst. Wij kunnen zulke zaken detecteren. Maar wij hebben geen injunctierecht op de rechercheurs in de arrondissementen of bij de lokale politie. Dus dat is misschien een probleem, voor anderen misschien niet, maar dat werkt niet altijd gemakkelijk. Wij kunnen hen alleen maar aangeven en hun bijstaan in hun onderzoek. Nu, ja. Om hier af te sluiten. Wat doe je nu bij heterdaad? Jullie mogen geen wapens dragen. En dan nog moest je een jachtvergunning hebben. Jullie karabijn mogen jullie niet gebruiken bij het arresteren van een dief. Het enige wat als jullie merken dat er iemand met een document verdwijnt, u mag aan de uitgang wel gaan staan en zeggen, meneer, hier mag u niet door. U moet wachten op de politie. Ja. U mag die niet vastpakken en tegen de muurplak gaan plakken. Niks van. U mag die niet aanraken. Op het moment u staat daar en hij zegt van, laat mij door, en hij geeft u een duw, dan wordt het een diefstal met geweld. Oké? Okay? Dat maakt voor het parket ook wel een verschil. Ofwel hebt u een gewone diefstal, ofwel is het een diefstal met geweld. Diefstal met geweld, dat is een verzwaarde omstandigheid, wordt altijd iets strenger gestraft. En de vervolging zal ook sneller gebeuren. Zeker als daar dan nog eens een burgerlijke partijstelling tegenover staat, doordat die man gevallen is en is al een beetje in shock en zo. Dus de vervolging kan iets sneller en gebeuren. Dat is al één zaak. Als u nu die diefstal pas bemerkt, ja, dat u zegt van ook, ja, vorige week zat dat er nog in, of zelfs als u 10 jaar geleden die een inventaris gemaakt hebt, nu bekijkt u die stukken terug En u ziet dat dat daaruit verdwenen is. U kunt nog altijd klacht indienen. Dat is absoluut geen probleem. Hebt u een vermoeden dat het een van uw collega's is? Stapt ook naar de politie. Dit wordt dan wel niet als een gewone diefstal aanzien, maar dat is wel een huisdiefstal. Hè? Want dat is dan van werknemer ten opzichte van zijn werkgever. Het is weer al een andere procedure. Okay? Gaat weer al anders bestraft worden dan iemand die gewoon eenvoudige diefstal met een stukje weggaat. Dus dat is wel belangrijk. Nu, als jullie op een website iets zien dat te koop aangeboden wordt, waarvan dat jullie denken dat komt van bij ons, geen probleem, u kunt naar de politie stappen en zeggen, dit stuk komt uit ons depot. Dus u moet wel klacht in neerleggen. En voor archieven zou ik zeggen, telkens klacht met burgerlijke partijstelling. Dan is het parket verplicht van verder te onderzoeken. Trouwens, als u die stukken achteraf wilt recupereren, hebt u sowieso, bij wijze van spreken, een burgerlijke partijstelling nodig. Ja. Ook als wij bepaalde zaken in beslag genomen hebben, en waar dat jullie dan van zeggen van, hey, dat behoort tot onze depot, die documenten of voorwerpen, geen probleem. Neemt contact op met de politie dat dat dossier beheert en doet daar gewoon weg een verklaring van, kijk, die documenten komen van bij ons. Het is natuurlijk altijd zeer nuttig en praktisch als u dat kunt staven. Staven met een inventaris, een register, eventueel een catalogie. Als dat al stukken geweest zijn die uitgeleend zijn voor een tentoonstelling, dan heb je sowieso ook het bewijs dat het tot jullie depot behoort. Hè. Dus al die mogelijke elementen die zijn aanvaardbaar voor ons om te zeggen, oké, het behoort tot jullie depot. Dus dat kunnen we allemaal wel regelen. Het grote probleem is natuurlijk dat u dat niet kunt bewijzen. Maar dan moet u trachten van, goh, via een omtoer te zeggen, kijk, het zal wel tot ons depot behoren, want bijvoorbeeld dat u alles geërfd hebt van een of andere industrieel. Maar dat u absoluut zeker van weet dat alles bij jullie zou zitten volgens de contracten of documenten die toen opgemaakt zijn van overdracht. Dus dat zijn ook allemaal elementen die kunnen meespelen om te kunnen bewijzen dat het van jullie zou zijn. Ja. Dit was zo ongeveer mijn exposé. Ik weet niet of dat er nog vragen daar ontstaan zijn. Meneer Pelle.
Ja, ik heb eigenlijk drie, beperk me tot drie vragen, dus de rest zal ik misschien bij de lunch of bij de middagpauze vragen. U zei daarnet in het begin van uw referaat dat de politiediensten soms antiquaren op de hoogte staan, verwittingen.
Ja.
Naar aanleiding van een paar pagina's die komen. Gebeurt dit ook omgekeerd?
Ja.
Er zijn ook antiquaren die de politie zitten.
Ja.
En gebeurt dat ook met betrekking tot archieven?
Archieven, daar spreken we straks over.
Dan een tweede vraag in verband met die gegevens in die databank. Blijkbaar werkt u op basis en vooral met die databank. Dus voor ons archiefdiensten is het natuurlijk wel belangrijk om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk nuttige, zinvolle gegevens in die databank te krijgen. Nu, als ik u begrijp, waar u moet met u spreken, is het misschien is toch wel belangrijk dat wij zo rap mogelijk politiedienst vatten, zodanig dat die gegevens van dat PD zo snel mogelijk en op eenzelfde gestructureerde manier als de databank aan jullie worden overgebracht. Zou het niet goed zijn dat wij ook intern binnen alle archiefdiensten op dezelfde gestructureerde manier die informatie ook naar inbrengen. En daar eventueel aan gekoppeld een foto, fotomateriaal, een digitaal plaatje en dergelijke mee zodan dat die doorstroming naar jullie, bij wijze van spreken, met één muisklik zou kunnen gebeuren.
Ja. Kijk, we hebben daar rond bijvoorbeeld met het CRKC. Ja. Hebben wij daar nu een soort van overeenkomst? Dus zij hebben ook een website. Op het ogenblik dat er een kerkdiefstal is, kan de aangever van die diefstal, eenmaal dat zijn PV gemaakt is, allee, hè, dat hem een PV-nummer heeft, zijn klacht ingediend heeft, kan dat via een document naar ons doorsturen. Hij moet daar enkel zijn PV-nummer opzetten, zijn gegevens, hè, en de rest doen wij dan. Dus met het PV-nummer gaan wij dan onmiddellijk contact opnemen met de lokale politie om een kopie van het PV te krijgen.
Eigenlijk zegt u, het moet sowieso altijd de politie, de lokale politie, moet altijd een PV
krijgen. Ja. Zonder een proces verbaal kan de politie nog het parket in actie schieten. Tenzij dat we natuurlijk zelf aan de weet komen van een misdrijf of zo, hè, dan gaan we zelf PV opstellen. Maar er moet altijd wel iets op papier staan. Absoluut.
En hoe snel verloopt dan die procedure? Want onze collega's en iedereen die aanwezig is in elkaar, ik kan op eBay wel ergens in zijn goedstuk te koop zien aangeboden. Wij gaan meestal zelf op onderzoek uit. De collega bekijkt dan het document, probeert dan in contact te treden met de bezitter, legt de eerste contacten enzovoort. Het verhaal kent u. Wanneer we min of meer zeker zijn dat het gaat over gestolen stukken, dan is het misschien weet hoe verloopt dan de communicatie met de politie, dat nemen we dan met jullie contact op?
In principe, als u bijvoorbeeld in Waterloo, hè, daar, aan de, ja. Hè, daar staat, is het de lokale politie dat u eerst moet verwittigen. Het zijn zij die ter plekke moeten komen, eventueel dat stuk ook in beslag gaan nemen, of tijdelijk in beslag dan. Hè.
Ja, eBay, dat is...
eBay, dus dan is het ook weer al... In principe moet het lokale politie zijn waar dat u gaat klacht bij nemen. Als u dat aan ons meldt, oké, okay, maar ik moet ook de lokale politie verwittigen daarvan.
Dus de collega die zich bijvoorbeeld in het stadsarchief Antwerpen, die neemt met de stadspolitie, met de
gemeentepolitie
ja. contact op en signaleert...
Een, voilà. Of, allee, dus voor Antwerpen, daar die mensen zijn, dus op de federale gerechtelijke, die werken daar... Daar kun je het nog wel, federale gerechtelijke politie. Dus u neemt even voor Antwerpen even contact met mij. Ik verwittig die collega in Antwerpen. En dan komt het onmiddellijk bij de federale gerechtelijke politie terecht. Voor Antwerpen kunnen we zo werken. Luik ook, geen probleem. Meestal wel. Ja. Dus we hebben onze contacten. Nu, de Nederlandse politie werkt, is anders gestructureerd. Die hebben zeer weinig centrale diensten. Dus dat is niet evident. Iedereen, elke buitenlander klaagt over het systeem dat er geen aanspreekpunt is in Nederland. Nu, al wat dat kunst en antiek en zo betreft, hebben we wel twee personen, twee aanspreekpunten op de KLPD. Dus, ik moet zeggen, dat werkt zeer goed. We hebben ook zeer goede contacten met de erfgoedinspectie. En die dame, Maria van Ees, zit hier onder ons. Ja.
Ja. En Europol, heeft u daar? Of kunt u dat zeggen?
Misschien is dat nogal cru uitgedrukt, maar voor, buiten voor het personeel dat er aanwezig is, is dat voor elke politieman een lege doos. Daar hebben we absoluut niks aan. Nee, absoluut niks. Zeg dat, ja.
Dat is toch wel actief het Lost Arts.
Ja. Dat is een, ja, waar dat, Nederland werkt daar wel mee,
ja.
Op een bepaald niet, maar Deontologisch vind ik dat die mensen totaal niet correct werken. Dat is, we hebben daar al zeer slechte ervaringen mee gehad. Niet alleen wij, ook Frankrijk. Frankrijk heeft daar zelfs al een proces verbaal tegen hun opgesteld. In Londen zelf hebben ze ook een zwaar gerechtelijk proces aan hun been. Zelfs in Zuid-Amerika zijn ze daar ook niet altijd over hun werkwijze te spreken. Ik kan daar staaltjes van vertellen dat je zegt van nee, dit kan absoluut niet. Omdat door hun manier van werken houden zij het systeem van aardknapping in stand. Het is niet correct dat die mensen weten waar dat waardevolle stukken zitten, achter de rug om van de politiediensten met het slachtoffer contact opnemen om te zeggen, kijk, wij kunnen als tussenpersoon dienen, u betaalt ons zoveel en u krijgt het stuk terug. Die zijn ooit bij ons, 2005, bij ons ook op bureel geweest om te vragen van, ja, we werken met de Hollandse politie en met de Engelse politie goed te samen. Dus heeft daar gans zijn discours gedaan. En op het laatst, omdat we zeker niet happig waren, ik ken wel een beetje de reputatie, gaf hij mij een blad met 5 waardevolle schilderijen op, gestolen in België. En hij zegt, kijk, zegt hem, dit zijn 5 schilderijen in België gestolen. Ja, inderdaad. Ja. Wel, u mag 1 van die 5 aanduiden en binnen de 2 weken krijgt u dat van mij, zonder een vergoeding. Ja, dan is het bij mij dichter. Dan mag hem zijn taxi terugnemen. En we hebben nu nog een zeer ernstig feit voor gehad. Ja. U begint met een klacht, maar u moet dat dan ook zeer grondig funderen. Met experten, verslagen en zo.
Ik heb één vraag.
Zat er nog een paar dames ook of wat? De zekerheid heb je nooit, hè. Maar, en hier ook met die kroontjes, gewoonweg de manier waarop die slachtoffers in feite die diefstal aangaven, ja, dat was al genoeg om te zeggen, van daar werken we niet op. Allee, dat was zo los en amateuristisch voorgesteld door die slachtoffers, dat iemand die dan toch meer dan genoeg werk heeft, gaat zeggen van... Ik laat dat zo even liggen. Hè. Ik begin daar niet aan. Ah, nee, nee. Wie is daar de expert? Ja, maar moet een politieagent alles kennen over Picasso en Rubens?
Nee, dat niet, maar hij moet toch wel zeggen.
Ja, maar nee, het is niet een kwestie van, je geeft mij zo'n PV op. Het is gewoon die verklaring. Als dat een verklaring is van 3 lijntjes, Maar de een zat van, ja, het is weg. En, over 2 maanden is er nog zoiets verdwenen. We zullen iets nieuw maken in papier-mâché of zoiets. Ja, maar ja, dat... Allee, als dat er verklaard wordt, dan...
Maar goed, dan dat we tijdens de lunch de vraag
is goed.
Dus nu gaan we over naar de juridische wereld en zou graag het woord geven aan Bert Demarsijn van de KUL. Even zijn PowerPoint opstaan. Voilà. Bert.
Goedemiddag allemaal, of ja, late voormiddag.